Goedemorgen, broeders en zusters. Bedankt Gert voor je opening en voor het leiden van deze dienst. Echt een bemoediging dat je je gaven inzet en dat je zo ook de gemeente wil dienen. Bedankt. We gaan vanmorgen met elkaar nadenken over de opstanding, alles of niets. Ook nog niet, misschien kan ik nog even terug. En ik wil met jullie een stukje gaan lezen uit 1 Korinthe 15... 1 Korinthe 15, vers 1 tot en met 8 en dan van vers 12 tot en met vers 20. 1 Korinthe 15, vers 1 tot 8 en dan 12 tot en met 20. We gaan eerst samen lezen. 1 Korinthe 15. Dit is kronieken, denk ik. Dit is de 1 Korinthe, moet het zijn. Geen probleem hoor, het lijkt op elkaar. Hoofdstuk 15, vanaf vers 1. Dankjewel. Verder maak ik u bekend, broeders, het evangelie dat ik u verkondigd heb, dat u ook aangenomen hebt, waarin u ook staat, waardoor u ook zalig wordt als u eraan vasthoudt zoals ik het u verkondigd heb, tenzij dat u tevergeefs geloofd hebt. Want ik heb u ten eerste overgeleverd wat ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, overeenkomstig de schriften. En dat hij begraven is en dat hij opgewekt is op de derde dag, overeenkomstig de schriften. En dat hij verschenen is aan Kefas, daarna aan de 12. Daarna is hij verschenen aan meer dan 500 broeders tegelijk, van wie de meesten nu nog in leven zijn, maar sommigen ook zijn ontslapen. Daarna is hij verschenen aan Jacobus, daarna aan alle apostelen en als laatste van allen is hij ook aan mij verschenen als aan de ontijdig geborenen. We gaan verder in vers 12. Als nu van Christus gepredikt wordt, hoe wordt dat hij uit de doden dus opgewekt, hoe kunnen sommigen onder u dan zeggen dat er geen opstanding van de doden is? En als er geen opstanding van de doden is, dan is Christus ook niet opgewekt. En als Christus niet is opgewekt, dan is onze prediking zonder inhoud. En zonder inhoud is ook uw geloof. Dan blijken wij ook valse getuigen van God te zijn. Wij hebben namelijk van God getuigd dat hij Christus heeft opgewekt, terwijl hij die niet heeft opgewekt, als inderdaad de doden niet opgewekt worden. Immers, als de doden niet opgewekt worden, is Christus ook niet opgewekt. En als Christus niet is opgewekt, is uw geloof zinloos. U bent dan nog in uw zonde. Dan zijn ook zij die in Christus ontslapen zijn, verloren. Als wij alleen voor dit leven op Christus onze hoop gevestigd hebben, zijn wij de meest beklagenswaardige van alle mensen. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden van hen die ontslapen zijn. Tot zover dit gedeelte. Ik wil met jullie nadenken over 1 Korinthe 15. En het thema is de opstanding, alles of niets. Misschien is het je wel eens opgevallen dat als je in Handelingen leest en je ziet de boodschappen, de preken van de apostelen, dat ze het altijd hebben over de opstanding van de Heer Jezus Christus. En ik mag eentje verder doen. Paulus beschrijft heel duidelijk dat de opstanding eigenlijk het hart van het evangelie is. De opstanding van de Heer Jezus, maar eigenlijk nog breder, de opstanding van de doden. De mensen die zullen opstaan uit de doden en de gelovigen zullen opstaan om bij de Heer Jezus Christus te zijn. In het gedeelte wat wij net hebben gelezen, heb je misschien wel gezien dat Paulus een bepaalde manier van redeneren gebruikt. En ik wil dat even uitleggen met een voorbeeldje. Als je deze foto ziet, dan zie je waarschijnlijk allemaal domino-steentjes. Ik heb laatst, een paar jaar geleden is het alweer, met onze kinderen op een zondagmiddag, onze hele woonkamer, we hadden een hele grote doos domino-steentjes, helemaal volgebouwd. En we hadden echt slingerde slangen door de hele woonkamer gedaan. Het was echt een familieprestatie aan het worden. En naarmate we bezig werden, des te nou, opgewondener werden, want zometeen gaan we naar dat grote moment toe. De camera stond gereed en we zouden met elkaar gaan filmen dat alle domino-steentjes om zouden vallen. Maar uiteindelijk wilden we wel echt een perfecte domino-baan hebben voordat we konden beginnen. Nou, alles neergezet, bruggetjes erin, wat een knikkertje klaarleggen. Daar gingen we dan die eerste mee omgooien. Het zou helemaal zo gaan gebeuren. toen zag ik als vader, ik zei, nou, we kunnen daar nog even ietsje verbeteren. En een van onze jongens zei nog, pap, pas nou op, niet doen. Maar ik zei, nou, als we die nog ietsje dichterbij zetten, et cetera, et cetera. Nou, mijn motoriek is niet de beste. Dus ik stap daar naar dat ene hoekje waar ik zo nodig nog iets moest verbeteren. En je ziet het al gebeuren. Eén blokje halverwege valt om en het begint te lopen en door het hele woonkamer valt alles neer. En we staan erbij en het is helemaal geen feest. Want het had moeten gebeuren op dat moment, helemaal aan het begin van de eerste steen tot de laatste. Dat is het idee van domino. Is dat als je één steentje een duwtje geeft, dat de rest gaat rollen. Misschien kan je de volgende foto doen. Je kunt dus prachtige bouwwerken mee maken. Volgende. Maar gooi je de eerste om, dan gaat uiteindelijk alles binnen no time naar de grond. Paulus gebruikt die redenering, die domino-redenering, om uit te leggen dat als je de opstanding uit het christelijk geloof haalt, dan hou je niks meer over. Binnen no time liggen al je blokjes om en is het evangelie helemaal leeg. Volgende dia. Dat noem je het domino-effect. In de gemeente van Korinthe is er iets aan de gang. En niet alleen in de gemeente van Korinthe. Paulus zegt, ik heb jullie van Christus gepredikt, dat hij uit de doden is opgewekt. Hoe kunnen sommigen onder u zeggen dat er geen opstanding van de doden is? Er waren mensen in Korinthe die beweerden, er is geen opstanding van de doden. De doden zullen niet opstaan. We leven ons leventje hier 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 jaar, misschien nog langer. Maar daarna is het gewoon klaar. Dat waren mensen die zaten zondags in een samenkomst. Die deden allerlei dingen in de gemeente en toch beweerden zij dat er geen opstanding uit de doden is. En Paulus zegt, ik heb jullie van Christus verkondigd dat hij is opgestaan. En dat de gelovigen, en trouwens ook de ongelovigen, maar hij heeft het vooral over de gelovigen, lichamelijk zullen opstaan uit het graf. En toch zijn er sommigen onder jullie die zeggen dat er geen opstanding is. Dat bestaat niet, zeggen ze. Het is onmogelijk. Nou, dat had allerlei redenen, daar ga ik vanmorgen een beetje aan voorbij. Maar Paulus zegt in dit gedeelte, als dat waar is, dan moet je beseffen wat dat betekent. Mag naar de volgende dia. En even de animatie helemaal doorlopen dan maar, dat is denk ik even het handigste. Hij maakt een soort domino-redenering. Als eerste zegt hij, als de doden niet opstaan, in vers 13, dan is Christus niet opgewekt. Dan is Christus ook niet opgestaan uit de dood. Vervolgens zegt hij in vers 14, ik heb het aan jullie voorgelezen, dan is de prediking van het evangelie een fabeltje. Hij zegt hier letterlijk, de prediking is zonder inhoud. Wat ik jullie heb verkondigd, is dan gewoon een sprookje. En zegt hij vervolgens, is dan ook ons geloof, want we hebben geloofd in de prediking, in het evangelie, is ons geloof zonder inhoud. Vervolgens zegt hij, vers 15, dan was ik een valse getuige, dan heb ik jullie op het verkeerde been gezet. Dan heb ik jullie iets verkondigd dat niet waar is. Dan is ons geloof zinloos. Hij gaat in vers 17 verder. Dan zijn we nog steeds verloren. Dan bent u nog in uw zonde. Je kunt dan vanmorgen hier zitten. Zeggen, mijn Jezus, mijn Redder, Heer, er is niemand zoals u. Maar als jij tegelijkertijd zegt, er is geen opstanding van de doden, dan is het een fabeltje. Dan blijft er helemaal niks over. Je domino-reeks is helemaal gevallen. Je bent nog in je zonde. En hij maakt een vervolgstap. Hij zegt het volgende steentje wat omver gaat. Is dan zijn alle gestorven gelovigen ook verloren. Dus al de mensen die je begraven hebt, waarvan je gelooft dat ze in de Heer Jezus Christus ontslapen zijn, bij wie je bij hun graf misschien gelezen hebt over de opstanding van de doden. Hij zegt, ja, maak je geen illusies. Ze zijn net als jij dan verloren. Als de opstanding niet waar is. En in vers 19 zegt hij, dan hopen wij slechts voor dit leven op Christus. Christus is jouw helper gedurende die 60, 70, 80 jaar. Maar daarna is het over en uit. Hij tilt jou niet over het graf heen. Dat is het dan een beetje. En uiteindelijk zegt hij in vers 19, dan zijn we de meest beklagenswaardige van alle mensen. Ik heb hier opgeschreven, we zijn eigenlijk hele zielige mensen. Hele zielige mensen. Ik kwam hier net aanlopen. Het was mooi weer. Ik zette mijn auto neer zo in de straat. En meneer was bezig in zijn tuin en hij kwam naar me toe en zei: meneer, wat een prachtige dag, de zon schijnt. Ik zei: ja, en Jezus leeft, flapte er uit mijn mond. En dan keek mijn zoon en zei: ja, en Jezus leeft. En zei: nou, dat is maar zeer de vraag. Dat is maar zeer de vraag. En ik vertelde hem kort dat ik geloofde dat Jezus echt is opgestaan uit de dood, dat hij nu leeft en dat we hem dienen. Ik zeg: daarom gaan we hier samenkomen in het gebouwtje hiernaast. Ja, zei hij. Ik vraag het me af, hoor, zegt hij, of Jezus leeft. Als je kijkt naar deze wereld, dan had hij wat redenen voor. Nou, als hij gelijk heeft, de buurman, dan zijn wij natuurlijk ook echt heel zielig, toch? Wat doen we hier dan? Als we hopen op iets en iemand na de dood en het blijkt niet waar te zijn, dan kunnen we beter in de Rijn gaan zwemmen. We geloven in een fata morgana. Als we niet geloven dat de doden opstaan. En als je zegt de opstanding, nou, heb je ooit bij een sterfbed gestaan? Je kijkt naar zo'n lichaam. En ik, zal dit opstaan uit het graf? Doe eens even normaal. En toch is het hart van het evangelie. Wij geloven dat er een lichaam in de aarde gaat. En ik voel me geleid om daar vanmorgen aandacht aan te besteden. Dat er een lichaam zal opstaan uit de dood. Volgende dia. Misschien heb je ooit gehoord van C.S. Lewis. Apologeet uit de vorige eeuw. Geloofsverdediger. Hij had altijd wel puntige uitspraken. En hij sprak vaak over het evangelie naar ongelovigen. En hij zei: Jezus Christus is of een liar, een leugenaar, of een lunatic, dat betekent iemand die gek is, of hij is Lord, dat betekent hij is Heer. Hij is Heer. Want hij heeft gezegd: ik ben God. Als zijn claim dat Jezus Christus God is, als dat niet waar is, als dat vals is, en hij heeft dat eigenlijk oprecht, nou, moet ik zeggen, hij heeft dat bewezen, hij heeft dat beweerd, ik ben God. En hij deed dat, terwijl hij wist dat het niet zo was, dan is het een leugenaar. Hij zei God te zijn, hij wist dat het niet zo was en hij hield ons voor de gek. Hij is gewoon een leugenaar, hij is een liar. Als hij het beweerd heeft en het is niet waar, en hij geloofde het zelf echt dat het toch zo was, dan is hij een gek. Hij geloofde van zichzelf dat hij God was. Maar als het waar is, en dat belijden wij vanmorgen, want hij is opgestaan uit de dood, daar heb je het weer, dan is hij tegelijk ook Lord. C.S. Lewis heeft gezegd: Jezus heeft nooit de optie opengelaten dat je zegt: nee, hij is geen heer, maar hij is wel een vriendelijke man. Lewis heeft gezegd: dat is onmogelijk. Als hij Heer is, dan is hij Heer en is hij God. En als hij het niet is, dan is hij of een leugenaar of een gek. Want wie beweert er anders dat je God bent? Dat is toch waanzinnig? Tenzij je uit de dood opstaat. Dan is het waar. Misschien zit je hier vanmorgen. En ben je hier met je ouders meegekomen? Of ben je hier zelf gekomen en zeg: nou, ik heb eigenlijk altijd best wel vragen over het christelijk geloof. Is het nou wel echt zo? Of is het gewoon een beetje luchtfietserij? Allemaal mooie liedjes. Allemaal mooie woorden. Maar is het nu ook waar? Nou, dat is een goede vraag. Dat is een hele goede vraag. Is het nu ook waar? Want als het niet waar is, dan kan je beter net als de buurman in de tuin gaan werken. We komen hier niet om sprookjes te vertellen waarvan we eigenlijk zelf ook zeggen: ja, ze zijn eigenlijk niet waar. Maar weet je wat? We verspelden elkaar wat op de mouw. Het is echt waar. Of het is niet waar en dan gaan we naar huis. Toch of niet? Ik vind dat je zo moet je naar de dingen durven kijken. En als het waar is, lieve broeder, lieve zuster, of als je nog geen broeder of zuster bent, als het waar is, dan betekent dat dat hij Heer is en dat hij ons hele leven waard is. En dat we zeggen: oké, dan bent u God en dan ben ik uw dienaar en ben ik uw dienares. Hier is mijn leven. Ik leg mijn leven af. Ik geef het aan u. Ik wil u gehoorzamen. Ik wil u dienen. Ik wil u volgen. Ik wil me bekeren. Ik wil me in gehoorzaamheid laten dopen. En ik wil een nieuw leven laten leven. Want u bent Heer. U bent God. Er is geen andere optie. Volgende dia. Misschien zeg je, hoe weet je nu dat de opstanding waar is? Het is mij helder dat als het waar is, dan is Jezus God. En als het niet waar is, dan is het een fabeltje. Maar hoe weet je nu dat het waar is? Nou, Paulus zegt heel eenvoudig, omdat Christus is opgewekt. Christus is opgewekt, daarom zullen de doden opstaan. Misschien vind je dat niet genoeg en zeg je, ja, dat vind ik een beetje je anker uitgooien in je eigen ruim, want je beroept je op de Bijbel. Oké, nou, je zou kunnen verdiepen in buitenbijbelse bronnen. Je kan kijken naar de veranderde levens van de apostelen. Wie gaat er nu zijn leven wagen voor iets wat een sprookje is? De apostelen hebben zo hun leven gegeven, zijn allemaal eigenlijk in de naam van Jezus omgekomen, omgebracht, zijn martelaars geworden, omdat ze geloofden in Jezus Christus. Dat doe je niet als je het niet gelooft. Maar de derde reden, dat is voor mij in mijn leven de meest overtuigende reden geweest, is dat het evangelie in ons leven echt iets bewerkt. Paulus zegt aan het begin van 1 Korinthe 15, ik heb jullie dit verkondigd, jullie hebben het aangenomen, jullie zijn erin gaan staan, en als je eraan vasthoudt, dan word je erdoor zalig, word je erdoor gered. En dat is misschien voor ieder persoonlijk wel de meest overtuigende reden. Hoe weten we nu dat Jezus Heer is? Dat hij opgestaan is uit de dood? Je kan in buitenbijbelse bronnen, je kan naar de apostelen kijken. Maar ten diepste, op het moment dat je Jezus toelaat als Heer en redder van je leven, dan zul je gaan zien dat je leven daadwerkelijk verandert. Dat je geestelijk gezien met hem opstaat, om straks uiteindelijk lichamelijk met hem op te staan. Dat is het beste bewijs dat Jezus Christus is opgewekt uit de dood. Hij mag verder. Nog eentje. En Paulus zegt, in dat geloof dat Jezus is opgewekt, moet je gaan staan. Daar moet je in gaan staan. Je moet erin geloven, je moet het aannemen, maar vervolgens moet je erin gaan staan. Dat is belangrijk. Als de opstanding niet waar is, zijn we de zieligste mensen van allemaal. Als de opstanding waar is, en hij is waar, Christus is opgewekt, dan moeten we daar vervolgens ook in gaan staan. Jezus is Lord, hij is Heer, dan moeten we daar ook mee gaan rekenen. Dan moet je daaruit gaan leven. Dan moet je niet in het grijze gebied blijven, maar dat betekent dat het vraagt een keuze van mij om me te bekeren en me aan Jezus over te geven, want hij is opgestaan. Hij is de opgestane Heer. Hij verdient mijn leven. Nou, wat is nu dat daarin gaan staan? Ik zie heel veel mensen die komen in de kerk. Die zeggen, ja, ik denk eigenlijk wel dat Jezus is opgestaan. Ik geloof het ergens wel. Heb je het aangenomen? Heb je het doorgeslikt? Heb je het je eigen gemaakt? Ja. Weet je, het evangelie vraagt om duidelijkheid in ons leven. Als Jezus is opgestaan, dan kun je niet aarzelen. Dan vraagt dat je partij kiest, snap je? En het mooie is dat Jezus je uitnodigt om aan zijn kant te komen staan. Dan moet je erin gaan staan. Misschien zit je naar die foto te kijken en zeg, wat doet dat boterhamzakje hier? Wat hebben die boterhammen daarmee te maken? Ik wil je daar een voorbeeld van geven. Er was ooit een man, even bij dat wat het betekent om erin te gaan staan. Want wij zeggen dat soort dingen in de kerk heel makkelijk, maar soms moeten we het wel uitleggen. Wat bedoelen we dan? Ik geef je een voorbeeldje. Er was ooit een man die had jarenlang gespaard om een overtocht te kunnen betalen van Nederland naar Canada. Het was zijn grootste droom om ooit een keer Canada te zien. Hij had er jaren voor gespaard, jaren hard voor gewerkt en op een gegeven moment was het zover. Hij kon het ticket betalen, hij boekte een bootticket en op een dag, de zon scheen prachtig net als vandaag, hij kwam op de boot. En hij zou die heerlijke reis naar Canada maken, de oceaan oversteken en daar in Canada rondkomen om daar vakantie te gaan vieren. Hij had er echt zijn laatste cent aan uitgegeven. En hij zit op die boot, ik weet niet hoe lang die reis duurde, en hij zit daar op het dek te genieten. En op een gegeven moment krijgt hij een beetje trek. En hij had verschillende pakketjes klaargemaakt, lunchpakketjes, want hij dacht, en dan kan ik de dagen door, kan ik mijn boterhammetjes genieten. En het was inmiddels de zoveelste dag en hij pakte weer een van zijn lunchpakketjes, boterhammen met pindakaas. En ze werden een beetje droog, maar hij zei, ja, ik moet nog wat eten, ik heb honger. Ik hoop levend in Canada aan te komen. En op een gegeven moment komt er een van de personeelsleden, zo'n matroos, die klopt bij hem aan en zegt, meneer, u zit hier uw droge boterhammen te eten, maar mag ik eens uw ticket zien? ticket. En hij pakt het ticket. Hij zei, ja, ik heb een ticket. Hij zei, hebt u goed de ticket gelezen? Hij zei, nee, ik weet alleen dat ik van Amsterdam naar Canada ga. Hij zei, er staat hier, het is all inclusive. Dus die meneer met die boterhammen kijkt dat personeelslid aan en zegt, dus je bedoelt dat al die mensen die daar heerlijk gaan eten bij dat drie gangen menu hier, dat eigenlijk ook voor mij is weggelegd. Exact, zegt hij. Het is hier aan boord, alles of niets. Het is alles of niets. Wat u moet gaan doen is, u moet opstaan, u kunt die boterhammen overboord gooien. En u kunt de zaal binnengaan en u kunt genieten zoveel u wilt. Weet je, we lachen om die boterhammen en om die zielige man die daar zijn boterhammen zit te eten. Terwijl die een drie gangen menu had kunnen nuttigen in een restaurant. Weet je dat heel veel christenen zo leven? Want het is bij God alles of niets. Als je de Heer Jezus toe bent gaan behoren, als je Jezus hebt aangenomen, dan ontvang je alle zegeningen. En de bedoeling is, ik kan beter zeggen, het voorrecht dat je gegeven is dat je erin mag gaan staan. En toch wordt er geestelijk gezien vaak geleefd alsof we het moeten doen met een droge boterham. Begrijp je het voorbeeld? Misschien zeg je, oké, welke zegeningen bedoel je dan? Je zou het hele Nieuwe Testament eens met die bril moeten uitpluizen. De zegeningen van een christen die door Jezus verdiend zijn toen hij het Nieuwe Verbond sloot voor ons. De zegeningen die vrijkomen uit het Nieuwe Verbond. Vanmorgen ga ik er maar 5 noemen, een handvol. Meer kan niet. En ik noem 5 zegeningen die verbonden zijn met de opstanding van Jezus. Want daar had ik het over. 5 opstandingszegeningen. Wat als de opstanding niet waar is? Weet je nog die keten van daarnet? Nu naar de volgende. Wat als de opstanding waar is? 5 zegeningen. De eerste is, wij dienen een levende Heer. Eigenlijk zeg ik vanmorgen tegen je, als je de Heer Jezus Christus hebt aanvaard en je hebt hem erkend als Heer, je hebt hem toegelaten in je hart. Je hebt je in gehoorzaamheid laten dopen. Of je wilt dat laten doen. En je wilt hem volgen. Dan is de eerste zegen. Is dat je een levende Heer dient. Paulus zegt in Romeinen 6. Wij weten toch dat Christus, nu hij is opgewekt uit de doden, niet meer sterft. De dood heerst niet meer over hem. Jezus Christus heeft altijd geleefd. Maar hij leeft vandaag nog steeds. Wat is het grote verschil tussen het christendom en heel veel andere wereldgodsdiensten? In andere wereldgodsdiensten denken ze terug aan gestorven helden van weleer. Ze vieren dat Mohammed een held was. Of ze denken terug aan Boeddha. Maar wij kunnen vanmorgen belijden dat Jezus vandaag leeft. Dat betekent deze dag zit hij op de troon en verlangt hij jouw leven te leiden en met jou te spreken. Wat een diepe gedachte. Jezus leeft vandaag. Ik heb vanmorgen een wandeling gemaakt. In de zon, in de vroegte. En toen dacht ik over deze tekst na. En het kwam zo op mij af dat ik dacht, Heer, ik kan met u spreken. De toegang is vrij. U leeft vandaag. U luistert naar onze stem, u bent bezig ons dingen te leren, u verlangt dat wij groeien, want u leeft. Ik hoef niet bang te zijn, want u bent een levende Heer. Dat is de eerste zegen. De tweede zegen van de opstanding is deze. Wij zijn rechtvaardig verklaard. Romeinen 4, vers 25 zegt dat Christus is overgeleverd om onze zonde en opgewekt is om onze rechtvaardiging. Wat betekent dat? God heeft, toen Jezus opstond uit de dood, heeft God zijn akkoord gegeven op het offer van Christus. Eigenlijk, Jezus zei, het is volbracht op Goede Vrijdag. En 3 dagen later, toen Jezus opstond, heeft God gezegd, het offer dat je gebracht hebt, mijn zoon, is voldoende. Het is rechtvaardig. En allen die in Christus zijn, verklaar ik rechtvaardig. Ik zie je als schuldvrij. Nou, dat is iets om diep over na te denken. Dat God niets meer op je tegen heeft. Dat hij ons voor altijd ziet als rechtvaardig. En wij denken dan, ja, we zitten niet meer op min 1000. We zitten niet meer met die enorme schuld. Dat is de ene kant van de rechtvaardiging. Maar het is meer, rechtvaardiging heeft ook een positieve kant. God ziet ons in de gehoorzaamheid van Christus. Dus als hij naar ons kijkt, dan ziet hij de gehoorzaamheid van Christus. Hij ziet zijn hele rechtvaardige leven. God vindt vreugde in zijn zoon. En hij kijkt door zijn zoon naar ons. En hij zegt, ook jullie zie ik in mijn zoon als rechtvaardig. Als dat landt op de bodem van je hart, als dat meer wordt dan een zinnetje wat je hoort op zondag, dan kom je echt tot rust. Ik heb vrede met de rechter van hemel en aarde. De rechter is mijn redder. Hij is mijn vader geworden in Christus. En zoals hij naar Christus kijkt, zo kijkt hij naar mij. Ik ben rechtvaardig in Gods oog. Romeinen 4 vers 25. Het is een zegening van de opstanding. Weet je wat droog brood is? 's Morgens opstaan. En zeggen, Heer, ik zal vandaag mijn best doen om u te dienen. Zodat u hopelijk vanavond kan zeggen, goed genoeg. Als je zo leeft, heb je nog nooit echt genoten van deze opstandingszegen. Dat God zegt, ik reken niet meer met jouw daden en jouw inbreng, maar ik zie jou in Christus. Halleluja. De derde zegen. We ontvangen totaal nieuw leven. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons naar zijn grote barmhartigheid opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Wat gebeurde er toen Jezus opstond? Er kwam nieuw leven. Wat gebeurde er toen jij tot geloof kwam? Dat nieuwe leven van Christus, dat kwam door de Heilige Geest in jou. We noemen dat de wedergeboorte. Een tweede geboorte, niet lichamelijk, maar geestelijk. En het gevolg is, dat begint op een bepaald moment. En wat er daarna volgt, is een nieuw leven. Als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Zie, alles is nieuw geworden. Dat betekent niet dat je niet meer lijdt. En betekent ook niet dat je geen fouten meer kan maken. Dat kan gebeuren. We leven in een wereld waar gebrokenheid is, waarin onvolkomenheid is. Maar tegelijkertijd, God heeft in ons het nieuwe leven geplant. En dat nieuwe leven wil groeien, wil ontwikkelen. Hier staat, we zijn wedergeboren tot een levende hoop. Waardoor? Door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Het is ons nieuwe leven, jouw wedergeboorte. En de groei die daarop volgt. Dat je in een heel nieuw leven gaat wandelen met vallen en opstaan. Maar het is wel nieuw. Het is wel nieuw. Weet je waar dat uit voortkomt? Uit de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Zijn opstandingskracht is werkzaam in een sterfelijk mens. Dat je zo was voor de spiegel gestaan. Als je een moeilijke dag hebt. Moeilijk gesprek. Je ziet misschien ergens torenhoog tegenop en je voelt je eigen zwakheid. Dat je weet, Efeze 1 zegt dat, dat de kracht waarmee Christus uit de doden is opgewekt, werkzaam is in ons. Dan ga je anders naar de dingen kijken. Je wordt niet een alleskunner, maar je beseft wel, hij is de alleskunner. En hij wil door mij heen zijn opstandingskracht laten gaan. We hebben het hier niet over een soort batterijtje, we hebben het hier over de opstandingskracht van Christus. Die in ons komt. Nieuw leven. Door de opstanding. Vierde zegen. Er is een toekomstig oordeel. Een dag, Handelingen 17, waarop hij de wereld rechtvaardig zal oordelen door één man. Die man is Jezus. Daarvan heeft hij, God, aan allen het bewijs geleverd door hem uit de doden te doen opstaan. De opstanding van Christus maakte Christus rechter over hemel en aarde. Is dat een zegen, zeg je? Je zou het over zegeningen hebben? Toekomstig oordeel klinkt als een zegen. Het is echt een zegen. Dat er op deze wereld, waar zoveel onrecht en zoveel ongerechtigheid is, zoveel achterkamertjes politiek, op hoog niveau, op wereldniveau, maar ook achter de voordeur, in gezinnen, in bedrijven, in huwelijken, in families. Noem maar op. Op zoveel plekken is er onrecht, is de ontwrichting van Satan voelbaar en merkbaar. Misschien weet je wel dingen waarvan je zegt, het is zo onrechtvaardig wat daar is gebeurd. Wie zal de daders ooit eerlijk behandelen? Waar is rechtvaardigheid? Weet je? Niets ontgaat de ogen van de opgestane Heer. En hij zal deze wereld, ieder mens, ook de grote dictators of de kleine dictators, die zich niet bekeerd hebben van hun zonde en dachten in het graf te kunnen gaan zonder dat er ooit maar iets aan het licht was gekomen. Hij zal wat in de duisternis geschied is aan het licht brengen. Er gaat een recht komen. Er gaat een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komen. En Christus zal als rechter het onrecht aan de kaak stellen. Een rechtvaardig oordeel. Weet je, bij deze rechter kan je je echt veilig voelen. Als je door geloof weet, deze rechter is mijn redder. En hij zal al het kwaad eerlijk vonnissen. Wat een veiligheid voor het volk van God. Dat er een rechtvaardige koning zal zijn. Jezus Christus. Er zal gerechtigheid geschieden. Wat zien we daar nou uit in een wereld die zucht. In een wereld die kapot gaat door onrecht, door zonde. Dat er een wereld gaat komen. Ik zie daar echt naar uit. Waarop Jezus Christus zal staan, zal heersen en recht zal brengen voor het volk Israël, maar uiteindelijk voor de hele schepping. Laatste zegen. Onze lichamelijke opstanding in heerlijkheid. Ik ben weer terug bij 1 Korinthe 15, waar Paulus zegt, Christus is de eersteling van degene die ontslapen zijn. Dat is een oogst uit de landbouw. Dit is een hele bekende tekst. Een term uit de landbouw, sorry. Misschien moeten we het even eenvoudig maken. Zie je een plant met aardbeien voor je? Allemaal van die aardbeien hangen eraan. En de voorste is zo'n grote rode. En je komt bij je kas kijken en je ziet daar die mooie plant met die rode aardbeien. En je pakt die eerste en je haalt dat kroontje eraf en je doet hem in je mond en je proeft de zoete smaak van aardbeien. En dan zeg je eigenlijk, deze smaak geeft mij een voorproefje van alles wat nog komen gaat. Dat is de term eersteling. In het Engels is het first fruit. Eerste vrucht. Christus is de eerste vrucht. Wat bedoel je? In die zin dat hij is opgestaan uit de dood. En alle gelovigen zullen uiteindelijk lichamelijk opstaan. Dat is de grootste zegen hoor. Dit is de grootste zegen. Want dan volgen er eeuwen. En ik minimaliseer heel erg. Want het is tot in eeuwigheid zonder einde. Waarin wij lichamelijk in de aanwezigheid van de Heer Jezus Christus zullen zijn. Heb je daar wel eens een uurtje over gedroomd? Misschien ben je kerngezond en zeg je ja. Ik kan me daar nog niet zoveel bij voorstellen bij zo'n opstandingslichaam. Maar er zitten er onder ons ook die ziek zijn. Wat een geweldige zekerheid dat je weet. Mijn nu haperende lichaam. Mijn nu beperkte kennis. Zal straks volkomen zijn. Ik ga naar een situatie waarin ik een lichaam heb zoals Christus heeft. Samen met Jezus. Het gaat niet zozeer om het hebben van een lekker lichaam. Van een goed functionerend lichaam. Weet je waar het om gaat? Paulus zegt, wij weten dat hij die de Heer Jezus opgewekt heeft, ook ons door Jezus zal opwekken en samen met u voor zich zal stellen. Dat hij met zijn gemeente verschijnt. Nieuwe lichamen in een nieuwe werkelijkheid. Hoe weten we dat zeker? Ik vind mooie zegeningen, die vijfde, maar ook die eerste vier, ik vind mooie zegeningen. Hoe weet je het zeker? Hierdoor, Christus is opgestaan uit de dood. En toen hij opstond uit de dood, nam hij een slinger van zegeningen mee. En als je erin gaat staan, als je het gelooft, als je erin gaat staan, als je je ticket gebruikt, dus je eet geen droge boterhammen meer, maar je zegt, Heer, dit is het ticket. Dit is het ticket waarin u beschreven hebt wat de zegeningen zijn van de opstanding. U zegt dat ik deze voorrechten heb verkregen doordat Jezus opstond uit de dood. Dan wil ik daaruit leven. Dan wil ik mijn ticket gebruiken. Ik wil mijn voorrechten niet onbenut laten. Ik wil leven als iemand die deelt in de zegeningen van de opstanding. Ik sluit af met een eenvoudige vraag. Heb jij Jezus Christus aanvaard als redder? Zo niet. Bekeer je dan vandaag tot hem. Hij is niet een liar. Hij is niet een lunatic, hij is Lord. En als hij Lord is, als hij Heer is, dan kunnen wij maar één ding doen. En dat is onszelf nederig aan hem uitleveren. En zeggen, Heere, hier ben ik. Ik wil voor u leven. Laat mijn leven niet langer hetzelfde zijn. Als je zegt, ik heb hem aanvaard als Heer, dan wil ik je een eerlijke vraag stellen. Eet je droog brood of leef je uit de zegeningen die God heeft verdiend door Christus aan het kruis en in zijn opstanding? Ga dan leven als iemand die de volle zegen van de Heer Jezus Christus geniet. En overdenk deze handvol zegeningen vandaag eens in het zonnetje. Alleen of samen met andere broeders en zusters, breng ze bij de Heer. En neem je voor om deze week in de kracht van de Heilige Geest te leven als iemand die daadwerkelijk gelooft dat Jezus is opgestaan. Amen.